De kerkenraad deelt u het volgende mee. De kerkenraad vergadert donderdagavond, gelegenheid voor doopaangiften om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Op deze avond zal er kerkvisitatie gehouden worden. En in verband met vakanties kunnen de collectebonnen pas worden opgehaald op 5 augustus. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Gemeente, maandagochtend is op het alleronverwachts overleden broeder Pieter Jan Panis in de leeftijd van 82 jaar. En de begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In verband met dit overlijden willen we nu samen eerst zingen. Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, ai, leer mij. Hoe vergankelijk ik zij. Het derde van Psalm 39. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods Heilige Wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig woord. De brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het eerste hoofdstuk. Efeze 1 is een schriftlezing na het zingen van Psalm 65 vers 2. En na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven den geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult.
Wij willen nog één keer gaan luisteren naar de boodschap van Paulus in Romeinen 5, de eerste versen. En we lezen nu de versen 7 tot en met 11. Als onze tekst wil ik die nog een keer lezen. Romeinen 5, de versen 7 tot en met 11. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Willen we samen de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn, In de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Panes, die gisteren op de begraafplaats bij het geopende graf heeft gestaan. We bidden voor zuster Romein Vat, die een ernstige boodschap heeft gekregen. De tumoren zijn gegroeid en men stopt met de chemotherapie. Na een kort opname in het ziekenhuis is ze weer thuis. Broeder Bevelander, Japie Bevelander, die in Bethsan woont, die lichamelijk ook steeds verder achteruit gaat. Dan bidden we ook voor een kleindochter van Johan en Gerda Verbaas, Lize Verbaas, leerling van groep 8, die in het Erasmus ziekenhuis een operatie aan haar hoofd heeft ondergaan. Er is een hersentumor geconstateerd. Ze mag nu thuis zijn en ze krijgt deze week de uitslagen van de MRI-scan. Dan bidden we ook voor de oude broeder J. Ophof, wiens lichamelijke toestand ook verder achteruit gaat. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en almachtige God, wij zoeken uw aangezicht, want er is weer heel wat te bidden. We hebben zojuist de namen genoemd van gemeenteleden die in bijzondere omstandigheden zijn. En daar voelen we als gemeente allemaal in mee. We kennen elkaar, de een wat beter dan de ander. We zijn geen onbekenden. En u hebt het ook aan de gemeenten opgedragen om elkanders lasten te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen. En dan zijn we met de familie Panes geschokt door dat onverwachte en zo tragische overlijden van onze broeder Pieter Jan Panes, die gisteren al aan de schoot der aarde moest worden toevertrouwd. En heren, dan hebben wij geen woorden. Dan moest ook Jesaja die vraag terugleggen. Toen u hem riep, een stem zegt roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af. Dat is de jammer van ons bestaan, heren. Dat is de tragiek van ons leven. Dat is de schuld van onze zonde. En heren, als wij daar geen woorden hebben om in dit sterven troost te bieden of een antwoord te hebben op de vele vragen die er zijn, dan zien we op tot u. En dan bidden we u voor onze zuster Panes, die zo verslagen achterblijft. Haar kinderen, die zo ongedacht en onverwacht zich een vader zagen ontvallen, de kleinkinderen, de familie, ons als gemeente. Er is heel nadrukkelijk een lege plaats. Vorige week was hij nog in ons midden. En nu is hij niet meer, is hij begraven. Heren, wat zullen wij zeggen? Wilt u in gunst en in ontferming op ons neerzien? En geven dat er in dit sterven toch een roepstem gehoord mag worden, die we ook hebben opgezongen uit Psalm 39. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. De boom is gevallen en daar blijft hij liggen. En dat oordeel is aan u. Maar wij staan er nog voor, Heere, en we zijn hier voor uw aangezicht. En er loopt toch, zo zei een van uw oude knechten, een rechte lijn van de preekstoel naar uw rechterstoel. We zitten hier niet zomaar in onze kerk, op ons plekje. En we komen niet zomaar uit gewoonte. Als dat nog zo is, heren, dan verstaan we er niets van wat het betekent om zondaar te zijn. En dat de bezoldiging van die zonde, het loon op de zonde, de dood is. Maar we worden gedaagd voor uw rechterstoel. En heren, dan kunnen wij het niet doen met onze kerkgang. Dan kunnen wij het niet doen met onze goede karakters. Of met wat voor aanbevelingen wij misschien ook op onze levensloop zetten als we gaan solliciteren. Dan vallen al die dingen weg. Dan zijn we goddelozen. Dan zijn we krachtelozen. Dan zijn we reddeloze mensen. Dan zijn we rechteloze mensen. En Heere, leer ons dat verstaan. Leer ons dat te erkennen. Leer ons u gelijk te geven. Opdat zo in dit sterven, wij mogen leren sterven, voordat het sterven wordt. Heere, troost u onze zuster met haar kinderen, zoals u dat alleen kunt. Wilt u nabij haar zijn, zoals u dat ook beloofd hebt, dat u nabij bent de ziel die tot u zucht en dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. En geef ons, Heere, als familie, als gemeenteleden, toch te verstaan dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat u daarin lust hebt dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Heere, dan bidden wij u ook voor alle zieken, voor de heel ernstig zieken, voor de langdurig zieken. In het bijzonder bidden we u voor onze zuster Romein, voor Lieneke, die te horen heeft gekregen in het ziekenhuis dat de behandeling eigenlijk geen nut meer heeft en dat er ook mee gestopt gaat worden. En dat dat niet anders kan betekenen dan dat haar leven naar het einde gaat. En dat geldt natuurlijk ons allemaal, want ons leven is niet anders dan een gestadige dood, maar het is voor ons gevoel toch zo verschillend als de dokter zoiets zegt en het levenseinde komt heel nadrukkelijk in zicht. Heere, wilt u zich over haar ontfermen? En over Jaap, haar man, en de kinderen en kleinkinderen, en de oude moeder die dit ook nog moet meemaken, de familie. En geef dat wij als gemeente biddend om hen heen mogen staan. En zoudt u zelf, Heere, als dan de dokter zegt, ik kan niets meer voor u doen, dat ze uit het woord mag begrijpen dat zoiets nooit uit uw mond zal klinken. Want hoe groot ook onze zonden zijn, uw genade is toch altijd groter. Hoe hoog de nood mocht gaan, uw opzoekende zondaarsliefde gaat nog hoger en dieper en breder en langer. Daar is geen einde aan. Heere, laat haar daarop mogen zien. En laat haar daar de vrijmoedigheid op mogen putten. Om de hand uit te strekken naar de zoon van uw kleed. En zo genezen te worden van haar zielenkwaal. We bidden u ook, Heere, voor onze broeder Jaapie Bevelander. Zo noemen we hem vanwege zijn geestelijke gezondheidstoestand. De man met het syndroom van Down die achteruit gaat, 60 jaar is en voor onze begrippen ook oud geworden is. Maar hij is geliefd, Heere, door zijn zusters, door de familieleden. Hij heeft een plaats in ons als gemeente, net als de anderen die anders begaafd zijn. En we dragen hem hartelijk aan u, de Heere, op. Zoudt u bij hem willen zijn, zoals u dat alleen kunt? Wij als mensen kunnen zo weinig. We kunnen niet doordringen tot in het diepste van zijn hoofd en hart. Maar u kunt dat, Heere, want uw geest staat nooit voor gesloten deuren. Sterk hem, ondersteun hem. En Heere, geef dat hij op de voor ons verborgen manier mag ervaren, mag weten dat u van hem af weet. Dat u zijn ziel redt, dat u hem rust geeft in zijn hart. En gedenk, Heere, allen die om hem heen staan. Daar bidden we u ook voor. Degenen die rondom Lize verbaasd staan. Al is ze geen lid van onze gemeente. Haar grootouders, familie is het wel. En de kinderen in de kerk uit groep 8, die kennen haar ook goed. En wat is de schok groot, Heere, dat dit jonge leven nu al zo bedreigd wordt door die hersentumor. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En daar is geconstateerd dat ze een ernstige ziekte heeft. Heere, wat zullen wij dan ook weer zeggen? Dan zijn we verslagen, dan zijn we zo bezorgd. Dan zijn we zo verdrietig om dat kleine, dat jonge leven. Zeker als ouders en als grootouders, wat aan lijden. Maar Heere, u aanschouwt ook deze moeite en dit verdriet, omdat we het in uw handen geven. Heere, geef dat de uitslagen van de MRI-scan toch nog mee mogen vallen, zodat er een behandeling mogelijk is, zodat het leven van Lize gespaard mag worden. En Heere, wilt u zo de behandelingen zegenen en alles doen wat nodig is om ook in dit jonge hart uw genade te verheerlijken. Dat ook zij mag beseffen, Heere, dat ze de Heere Jezus nodig heeft. En dat ze ook door hem mag worden gezegend en dat ze dat geloof mag ontvangen. Dat u de kinderen ook zoekt en dat u ze zalig wilt maken. Heere, wilt u zo in gunst aan haar en ons allen gedenken. We bidden u voor de oude broeder Ophof, die behandeld werd voor ontstekingen, maar bij wie dat geen baat meer lijkt te hebben en nu weer mee gestopt gaat worden. Nu wordt zijn gezondheidstoestand al zwakker. Hij is op hoge leeftijd gekomen. Hij heeft zijn verstandelijke vermogens niet meer zoals vroeger. Heere, gedenk hem. Ook in het feit dat zijn vrouw nog niet zo lang geleden overleden is. Allerlei dingen verontrusten hem. Heere, wilt u met hem zijn en ook met de dochters en de familie. Heere, wilt u geven dat in deze toestand er in geestelijk opzicht er uitkomst mag komen. Sterk hem en ondersteun hem. En ook de familie en degene die hem verzorgen. Heren, zo zien wij op tot u. En er zou nog veel meer aan toegevoegd kunnen worden. Er zijn zoveel mensen die met een verborgen kruis lopen. Of wie namen we nu niet noemen, maar die net zo goed in zorgen of in ziekte zijn. Maar ook als we gezegend zijn, heren, dan mogen we niet vergeten om u te danken voor al het goede dat u ons gegeven hebt. En bovenal, en daarin stemmen we toch allemaal overeen. We zijn zondaren. En we derven, we missen de heerlijkheid Gods. En we hebben nodig dat u ons bekeert. En dat u ons onze zonden vergeeft, ook van de afgelopen week. Heren, ontdek ons niet alleen aan ons levenseinde, maar ontdek ons ook aan onze zonden. Opdat het evangelie werkelijk een goede boodschap mag worden. Dat Jezus Christus, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Heren, hoor ons, uit genade, om zijnentwil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking op Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. 130 vers 2, zo gij in het recht wilt treden. Het derde, ik blijf den Heere verwachten. En het vierde, hoopt op de Heere, gij vromen. 2, 3 en 4 van Psalm 130. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Het 12e vers van Psalm 73 zingen wij straks na de prediking. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen in de kerk, we kennen allemaal misschien wel het trieste verhaal van de Titanic. Het grote schip dat in 1912, dus al 112 jaar geleden, op de allereerste reis verging na een botsing met een ijsberg. En dat schip dat werd als onzinkbaar geacht. De directeur van de rederij die had moed gezegd hebben: God zelf kan dit schip niet laten zinken. En daarom hadden ze veel te weinig reddingsboten op die grote boot gebouwd. En door die hoogmoed kwamen er op die eerste reis 1500 mensen om het leven. Slechts 700 werden er gered, omdat er niet genoeg reddingsboten waren. En in de weken na die ramp hingen er op het kantoor van de rederij twee lijsten op. En op de ene lijst er stond boven lost en op de andere lijst stond saved. Verloren, behouden. En u voelt wel aan, gemeente, misschien waarom ik dat voorbeeld zo vertel, jongens en meisjes. Zo is het nou ook in het geestelijke. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of we zijn straks eeuwig behouden, of we zijn straks voor eeuwig verloren. En hoe staat het nou met ons? Op welke lijst staan wij nu? Want daar gaat het om. Niet dat je te ver in de toekomst gaat denken, maar hoe is het nu? Zijn we behouden? Of zijn we vandaag nog verloren? We zijn in de kerk, in ons kerkgebouw, op ons plekje, naar gewoonte. Maar gemeente, zo moeten we niet denken. We staan hier en we zitten hier voor Gods aangezicht, voor Gods rechterstoel. Er loopt een rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel van God. En ook vanochtend worden we weer gedaagd. Worden we weer voor God gesteld, voor zijn heilige wet. En voor het vonnis dat op het overtreden van die wet staat. En ons wordt de weg van behoud nog aangewezen. We hebben in het vijfde hoofdstuk van de Romeinenbrief gelezen. En in de laatste verzen van deze eerste elf, daar gaat Paulus verdiepen wat we al eerder hebben gehoord. De kerntekst ligt toch in vers 6. Daar ligt het geheim. Daar ligt de boodschap in. Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. En de Heere schenkt daardoor wedergeboorte, bekering en geloof ook deel aan, zicht op. Zodat in het zien op Jezus, als een goddeloze, er vrijspraak mag komen uit de mond van de hoogste rechter. En daardoor is er vrede bij God tegenover God. En nu gaat hij daar diepte aan geven, dat God iets onbegrijpelijks heeft gedaan. Namelijk dat hij zijn zoon heeft gegeven en dat Christus de dood is ingegaan, niet voor rechtvaardigen, maar voor onrechtvaardigen, niet voor vrienden, maar voor vijanden. Voor zondaren. En daar willen we met elkaar naar gaan luisteren. Want dat geeft diepte, gemeente, aan dat voorbeeld van behouden of verloren. Vanochtend staan we weer voor Gods aangezicht. Vanochtend komt Hij Christus, zoals de Dordtse leerregels dat zeggen, in zijn woord aan te bieden en aan te prijzen. Hoe gaan we nou straks de kerk uit? Behouden of verloren? De Heilige Geest, gemeente, schenken zijn geest bij het woord, zodat u daar bij God vandaan zicht op mag krijgen. En dat als u nog verloren bent, heden zo geen zijn stem hoort, verhard uw harten niet. God bevestigt zijn liefde. Zo schrijven we boven de preek. Drie gedachten. Het wonder van die liefde. Dat voelen we wel aan. Dan gaat het om die gedachte dat God zijn liefde bevestigt. Dat Christus gestorven is als wij nog zondaars waren. De kracht van die liefde. Dat zit ook in het woordje bevestigd. Staat niet in de verleden tijd. Toen Paulus dit schreef, was Christus 25 jaar daarvoor overleden. Nee, het staat in de tegenwoordige tijd, de onvoltooid tegenwoordige tijd. Hij bevestigt, hij doet dat nog steeds. Ook vandaag. Hij gaat door met bevestigen. De kracht ervan. En dan ook de vervulling van die liefde. Dan gaat het om dat behouden worden van de toren. Dus God bevestigt zijn liefde. Het wonder van die liefde. De kracht van die liefde en de vervulling van die liefde. Paulus, gemeente, die onderstreept de jammer van ons bestaan. Want hij gebruikt tot twee keer toe in vers 7 het woordje sterven. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor de goede zal mogelijk ook iemand bestaan, dus sterven. Een vreselijke gebeurtenis, gemeente. Een vreselijke werkelijkheid. Dat wij stervende mensen zijn. Dat er niemand is die hier nu zit, die hier altijd zal blijven. Dat voor ons allemaal een keer geldt. Hij of zij is gestorven. Door wat voor omstandigheden dan ook. Die kunnen natuurlijk wel extra meespreken. Gisteren stonden we aan het geopende graf, waarin het lichaam van broeder Panus werd neergelaten. De omstandigheden waren ontzaglijk. Maar hoe of wanneer dan ook, wij zullen allemaal sterven. Die grote vijand in ons leven. Die aan alles een einde maakt. Waardoor huwelijken eindigen. De dood zal u scheiden. Zo werd er vroeger op het gemeentehuis gezegd. Vleeselijke banden worden doorgesneden. Kinderen worden van moeders afgescheurd. Een broer van een zus. Bloedbanden worden doorgesneden. De liefde die wordt gewond. Zoals het van de week ook nog werd verwoord, er is zo'n rauwe wond. Zo'n schrijnende, zo'n bloedende wond. En er is de lege plaats. Heel nadrukkelijk, vorige week zat broeder Panus nog met ons in de kerk. En nu is die plaats leeg. En er zijn zoveel lege plaatsen. Ook vanwege die dood die er is. Die dood die zoveel verdriet met zich meebrengt. Waardoor een leven geknakt en waardoor een leven gebroken is. Bovenal, gemeente, de dood die ons voor de rechterstoel van God brengt. Sterven, dat is God ontmoeten. En kan dat? Dat is de vraag, gemeente, die we altijd maar weer aan elkaar moeten stellen. Die zeker vanaf de kansel moet worden gesteld. Die zeker in de kerk op ons hart moet worden gebonden. Kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Versta ik wie ik ben voor Gods aangezicht? We leven vaak veel te lauw en veel te flauw en veel te gemakkelijk en we erkennen het wel en we belijden het wel zondaar te zijn, maar verstaan we het? Er zijn maar al te veel mensen die daar niets of weinig van voelen. Maar gemeente, hoe denken wij de toren van God te ontvluchten? Hoe denken wij, onverwacht misschien wel deze week, of meer verwacht na een ziekbed, misschien pas over 10 jaar, misschien pas over 50 jaar, maar hoe denken wij dat we voor God kunnen bestaan? Nou, niet, gemeente, door wie wij zijn, door onze braafheid, door ons goede karakter, door onze medemenselijkheid, door onze kerkgang, door al die dingen die wij als mensen kunnen doen, daarmee bestaan we niet voor God. las in een preek van Abraham Hellenbroek, een van de oude schrijvers, een heel opmerkelijk voorbeeld. Hij zegt: een razende olifant, die kan maar door één middel tot staan worden gebracht. En dat is door een klein lammetje. Nou, of het waar is, gemeente, ik weet het niet. Maar in geestelijk opzicht ligt daar wel een opmerkelijke lijn in. Namelijk dat de toren van God door niets anders te stillen is dan door het lam van God. En als we die uitdrukking gebruiken, het lam van God, dan komen we bij het offer terecht. Dan komen we bij de dood van Christus terecht. Dan komen we op Golgotha. Daar sterft de Zoon van God. Het lam van God. Onbevlekt. Onbesmet. De heilige en rechtvaardige Zoon van God. Hij stierf niet als martelaar, niet als slachtoffer, maar hij stierf als borg. Daar stopte zijn hart met kloppen. Daar vloeide het bloed uit zijn wonden. Daar hield hij op met ademen. Daar nam de dood bezit van zijn lichaam. Maar als borg. En toen Christus als borg stierf, toen ging er een siddering door heel de schepping. De aarde die beefde, graven werden geopend. Het voorhangsel, dat werd gescheurd. Er was een toegang tot de heilige troon van God door Jezus Christus. Vriendenhanden namen het lichaam van deze geliefde dode van het kruis. Ze hebben hem gebalsemd, met kruiden ingewikkeld in kleden en hem gelegd in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea. En het werd rustig op Golgotha. De toren van God, die was gestild. Want de oorzaak van die toren, de zonde en de schuld, die was weggenomen. De strijd met de vorst der duisternis was beslist. De kop van de oude slang is daar vermorzeld. En dan zien we de apostel Paulus deze brief schrijven. En dan schrijft hij daar de tekst: God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat was in het leven van deze apostel natuurlijk ook wel heel nadrukkelijk waar. En ik kan mij voorstellen dat de tranen uit zijn ogen op zijn papier hebben gedrupt. Als wij nog zondaars waren. Zal hij erbij hebben gestaan daar op Golgotha en zal hij mee hebben geroepen daar op Gabbata: weg met deze, kruist hem. Hij was aanwezig toen Stefanus, de discipel, de diaken, werd gestenigd. En hij had een welgevallen aan zijn dood. Hij was blazende dreiging en moord. En hij nam mannen en vrouwen die van dit geloof waren mee. En hij bracht ze in de gevangenis om gedood te worden. Als wij nog zondaars waren, toen Paulus nog een moordenaar was en de gemeente van Christus vervolgde, toen is Christus gestorven. En hij schrijft het aan de Romeinen, die op het moment dat Jezus Christus stierf volstrekt onkundig waren van dit grote wonder dat God op Golgotha voltrok, die nog in hun heidendom leefden, die nog in de arena's hun kelen schor schreeuwden bij de Spelen. Toen is Christus voor ons gestorven, zo zegt hij. En dat is het wonderlijke, gemeente, van die liefde van God. Als wij nog zondaars waren. Zondaar. Een bekend woord, gemeente. Voor ons kerkmensen, we komen het zo vaak in de Bijbel tegen. We zijn zondaren, we doen zonde. En we erkennen het, ja, wie is nou zonder zonde? Maar beseffen we wat het betekent. Een zondaar, dat is iemand die tegen God in opstand is gekomen. Dat is iemand die in rebellie leeft. Dat is iemand die, zoals deze brief ook vertelt, een vijand is van God. Een zondaar, dat is iemand die de begeerten doet van de duivel. En die daarom een kind is van die duivel. De zondaren, dat zijn mensen, dat zijn wij die geneigd zijn om God en de naaste te haten. En dat lijstje, dat kunnen we uitbreiden, gemeente, met wat een zondaar nu is. Hij is verloren. Hij is zonder God. Hij is zonder hoop in de wereld. En dan dat wonder. Nou heeft God zijn liefde voor zondaren bekendgemaakt. En die liefde die is niet van vandaag of gisteren, maar de profeet Jesaja die zegt in hoofdstuk 30 dat God zijn volk lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En gemeente, als ik dat dan zo zeg, zijn volk, en dat Christus voor ons gestorven is, dan kunnen wij natuurlijk met onze kennis, met onze gereformeerde belijdenis direct denken, ja, dat is natuurlijk voor de uitverkorenen, dat is voor zijn volk. En daar zeggen we een waarheid mee en die laten we staan. Daar doen we niets aan af van die goddelijke verkiezing. Maar gemeente, we moeten wel verstaan wat dat dan voor mensen zijn, die verkorenen. En op welke wijze dat ze erachter komen dat God hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat is in deze weg. Zondaar worden voor God. Opdat dit een wonder mag worden. Deze woorden, net zo goed als die voor de apostel Paulus een wonder waren. Terwijl hij terugging in zijn gedachten en zich bij dat kruis misschien zag staan. Of op Gabbata. En bij die discipel, bij Stefanus. En hij keurde, hij knikte. Zo is het goed. Die man moet dood. En hij sleepte ze uit de huizen, al die christenen. En hij stemde ermee in als ze veroordeeld werden. Toen is Christus voor mij gestorven. Toen ik nog dreiging en moord blies. En die Romeinen hebben zich erover verwonderd. Toen wij nog zwelgden in dat heidendom. Toen wij nog ons uit aan het leven waren in dat kwade. In dat zedeloze leven. Toen is Christus voor ons gestorven. Christus is voor zondaren gestorven. En met welk doel? Om zondaren zalig te maken. Om ze te verlossen van het grootste kwaad. En om ze te brengen tot het hoogste goed. Om hen uit de duisternis van hun opstand tegen God te brengen tot het licht van zijn genade. Christus is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. En dan onderstreept Paulus dat wonder met te zeggen, ja, dat zal in de wereld, misschien zal het kunnen zijn dat iemand voor een rechtvaardige sterft. En dan moeten we dat niet juridisch opvatten, dat woord rechtvaardige, hoe wij tegenover God staan, maar hier wordt gewoon eenvoudig bedoeld voor iemand waar we goed mee zijn. Waar we van houden. Of voor een goede zaak. Voor een rechte zaak. He, dat is wel gebeurd natuurlijk. Dat mensen hun leven hebben gegeven als soldaat bijvoorbeeld voor het vaderland. Voor een goede, voor een rechtvaardige zaak. Dat kan. Iemand kan zichzelf opofferen bijvoorbeeld wat gebeurd is in een overvolle reddingsboot. En als er niet één zou uitstappen, dan zouden al die mensen zouden verdrinken. Nou, dan zijn er mensen geweest die zijn overboord gestapt. Die hebben zichzelf opgeofferd voor een goede zaak, voor mensen die hen na aan het hart waren. Maar wie doet dat nou voor een vijand? Vijanden in de oorlog doden vijanden elkaar. Maar ze geven hun leven niet voor elkaar. Dat is ondenkbaar. Ons leven geven. Ja, we kunnen bijvoorbeeld wel een nier geven. En we kunnen wel allerlei dingen geven voor een ander, maar ons hart, dat geven we niet. We geven ons hart niet om dat getransplanteerd te laten worden, zelfs niet aan onze kinderen. Maar Christus heeft zijn hart, heeft zijn leven gegeven, niet voor vrienden, niet voor kinderen, maar voor zondaren, voor vijanden. Dat is het wonderlijke van die liefde van God. Die gaat uit naar mensen die verloren zijn door eigen schuld. Dat is het wonder van Golgotha. En gemeente, dat bevestigt hij ook. De kracht van die liefde. Er staat in de tekst, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat wil zoveel zeggen, hij bewijst het. God heeft al zo lief de wereld gehad. God heeft zijn schepping lief. Want het is door hem gemaakt. Hij heeft alle mensen lief. Hij heeft de wereld lief. Ze komen uit zijn hand voort. En zeker, God is ook toornig vanwege de zonde, vanwege de verwoestingen die de mensen op de schepping aanrichten. Maar de liefde van God gaat uit naar de wereld. En hij bewijst dat door zijn zoon te geven. Door zijn zoon over te geven in de dood. Dat is het bewijs van de liefde van God. We kunnen zeggen, God bewijst zijn liefde. God laat zijn liefde zien in zijn voorzienigheid. Hij onderhoudt ons. Hij overlaat ons dag aan dag met gunstbewijzen. Daarin proeven we iets van de goedheid van God. Van zijn algemene liefde. Maar hij bevestigt zijn liefde. Hij onderstreept zijn liefde. Door het liefste wat hij had. Door zijn zoon te geven in de dood. God bevestigt zijn liefde. En het gaat nog dieper, gemeente, want in de kanttekening van de Statenvertaling, daar staat bij dat woord bevestigd of recommandeert. Met je ouderwets woord, prijst aan. Hij prijst zijn liefde aan door op Christus te wijzen. Dan staan we als het ware op de markt. Hè. Daar is een koopman. We zijn wel eens op de markt geweest, jongens en meisjes. Daar hoor je die kooplui roepen. En ze prijzen aan wat ze willen verkopen. En ze laten het zien. En je mag een stukje proeven. In de hoop dat je het koopt. En zo staat de Heere met eerbied gesproken ook op de markt van vrije genade. En prijst hij zijn zoon aan. Lokt hij mensen om van die liefde van God gebruik te maken. Komt herwaarts tot mij. O alle gij dorstigen. Drinkt van die wateren. En gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Dat is de stem van God op Golgotha. Die zijn liefde bewijst. Aanprijst. Hij lokt mensen. En nogmaals, gemeente, dan roept hij niet verkorenen. Al is dat natuurlijk ten diepste wel het geval. Want wij belijden van harte de verkiezing van eeuwigheid. Wat anders was er geen zaligheid mogelijk. En wellicht kunnen we daar samen nog eens uit lezen uit de Dordtse leerregels hoe die verkiezing dan precies werkt. Maar Paulus verwoordt het hier niet voor niets op deze wijze. Hij gebruikt niet het woord verkorenen of gelovigen, maar hij gebruikt het woord zondaren. Het is in die weg dat God zijn wonderlijke liefde aanprijst, die uitstijgt boven onze soorten van liefde, die vaak alleen maar uitgaat naar mensen waarvan wij houden en die liefde teruggeven, onze kinderen, de bloedbanden, de man, de vrouw van wie we houden, de mensen in onze omgeving met wie we goed zijn, daar houden we van. Maar die vijand. En ja, hebben wij eigenlijk wel vijanden? Er zullen natuurlijk best wel eens buurmannen of buurvrouwen zijn die ons het licht in de ogen niet gunnen. En die ons misschien wel eens uitschelden op school. Collega's die niks van ons moeten hebben. Nou ja, dat zou je misschien vijanden kunnen noemen. Maar een echte vijand, dat is iemand die zijn geweer opneemt. Of die zijn mes in je rug steekt. Die wil je dood hebben. Nou, naar zulke mensen, naar vijanden, daar gaat Gods liefde naar uit. En om, nou is het de zaak, gemeente, dat we dat zo gaan leren beleven. En de rechtvaardiging, daar gaat het ook in dit hoofdstuk om. Daar zijn we gedaagden. Daar staan we als misdadigers tegenover de rechter. Veroordeeld. En hoe is het de zaak, gemeente, dat we dat gaan leren erkennen? God gelijk geven. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. En dan, gemeente, gaat God zijn liefde bevestigen. Dan komt het dieper te liggen. Dan komt er een grondslag in het leven. Kijk, de Heere die schenkt in de wedergeboorte iets te beleven van zijn liefde. De Heilige Geest, zo zegt Paulus in vers 5, die stort de liefde uit in het hart. Dat is dan nog allemaal heel onbestemd. Je kunt het allemaal geen naam geven. Je hebt te maken met God. En je beseft iets van de hoogheid en de heiligheid van de God. Je beseft iets van je gemis aan God. Bepaalde in het oog lopende zonden, die gaan je zwaar op het hart drukken. Maar je wordt getroffen door de goedheid van God. De liefde van God. Dat zijn toch, zo zegt Paulus, de dingen die tot bekering leiden. Een algemeen besef van God. We weten nog niets van die onderscheiden personen in het wezen van God. We weten nog niets van Golgotha en van het kruis. Dat zijn allemaal heilgeheimen die moeten worden ontvouwd, die moeten worden geopenbaard. En in die tijd van die eerste liefde, dat een mens besef krijgt van God en dat hij gaat zoeken naar God en dat hij de wereld wil verlaten en dat hij onder de indruk raakt van de goedheid en de langmoedigheid van God. Heere, dat ik er nog mag zijn, dat u nog zo goed bij me voor me bent. De pijn die in je hart gevoelt vanwege een goeddoend God. Dat zijn zo die eerste zielenroerselen. Waar de Heer als het ware een koord onder je leven legt en waarin hij je gaat trekken. Maar het is nog zo wankel, dat leven. De Heilige Geestgemeente die moet doorwerken, die moet doorbreken. Die moet een grondslag, die moet een fundament in ons leven leggen. Kijk, en in de wedergeboorte, daar verandert er wel wat. Daar kunnen we allerlei dingen opmerken in ons leven die er eerst aanvankelijk niet waren, maar het is nog zo wankel. En we kunnen proberen uit die verandering in onze staat op te maken. En op de woorden die God door zijn woord tot ons spreekt, conclusies te trekken. Is dit nou van de Heere? Of is dit nou van mezelf? Hoe weet ik nou dat God nou met me begonnen is? Of ben ik zelf begonnen? Kijk, als zo'n mens in die eerste liefde iets van de Heere krijgt, en hij mag vanuit de volheid van zijn gemoed wel eens een psalm meezingen, en er is een woord dat hem raakt, en waar de Heere zijn hart mee opent. Dat zijn tijden waar je nog wel eens naar terug kan verlangen. Maar het is zo wankel. Want als ik het voel, en als ik mij ernstig voel, of als ik iets van de opzoekende liefde van God gewaar word in mijn leven, ja, dan krijg ik vrijmoedigheid. En dan durf ik het misschien wel eens te geloven. En dan krijg ik hoop. Maar het is zo genoten en zo weer toegesloten. Als ik wil leven uit de kenmerken. Als ik wil leven uit de stand van het leven. En daarom is het nodig, gemeente, dat de Heere die liefde bevestigt. En dat doet hij door een mens niet alleen zondaar te maken, maar ook zondaar te houden en groter zondaar te maken. En door hem dan op Golgotha te brengen. Waar hij voor het recht van God wordt gesteld. Waar hij ziet dat de ziel die zondigt sterven moet. Waar hij voor het recht van God geplaatst wordt. Waar hij niet anders kan dan zijn hoofd te buigen en te moeten erkennen. Uw doen is rein. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En daar waar ik het eens word, gemeente, met God. Daar waar ik moet buigen onder het recht van God en onder het vonnis van God. Waar ik niet meer kan vechten, waar ik niet meer kan werken, waar ik niet meer kan bidden soms. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar gaat God door zijn Heilige Geest zijn liefde bevestigen. Aanprijzen. En niet alleen dat hij gestorven is. Maar Paulus die gaat hier verder. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toren. Daar gaat het om dat een mens daar zicht op krijgt. Kijk op het kruis, daar straft God de zonde. En daar vindt de verzoening met God plaats. Maar het behoud ligt in de opstanding van Christus. Daarin ligt de vrijspraak. Hij is gestorven om onze zonde. Zo zegt Paulus. Maar we zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding. Die opstanding, gemeente, dat maakt dat de mens vrij komt te staan voor God. En dat kan niet anders dan in de weg van het zondaar zijn. En het zondaar blijven, elke keer weer en steeds meer. Steeds dieper ook te beleven, want hoe vaak is het in het leven van een kind van God niet zo aangevochten. Ook als we er iets van hebben mogen verstaan dat Christus gestorven is en dat er in zijn bloed vergeving te vinden is. Hoe vaak wordt die rechtvaardiging niet aangevochten? Als er weer nieuwe zonden komen. Hoe vaak klinkt de bange klacht niet uit de mond? Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Heb ik mezelf niet bedrogen? En je kunt jezelf aanklagen, net als Paulus in Romeinen 7 doet. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat wordt dat werk van God aangevochten in het mensenhart? En ook als we iets hebben mogen zien van Christus, als is het door de nevels heen. En dan is het van verre staande. En als die genade van de Heer Jezus Christus werkelijkheid is geworden, als we iets van schoonheid in hem hebben mogen zien. Hoe vaak hoor je kinderen van God niet klagen? Die zonde, die overblijvende zonde en zwakheid. Heb ik mezelf niet wat wijs gemaakt? Maar het is juist in dat zondaar zijn en blijven voor God, gemeente, dat dit wonder van Gods genade zich gaat ontvouwen. Een mens kan daarna ontvangen genade, juist door die overblijvende zonde en zwakheden zo worden aangevochten dat je denkt, ach, maar als het werkelijk de Heere was die begonnen is, dan zou ik dit toch niet meer voelen. En dan zou ik dat toch niet meer denken en dan zou ik dit toch niet meer doen. En de duivel klaagt een mens aan. En hij wijst je op die vuile, gescheurde klederen. Dit kan niet uit God zijn. Want anders had je wel anders geleefd. En anders gedacht. En anders gesproken. Maar de Heere bevestigt nou zijn liefde. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En hoe meer en hoe dieper nou wij leren beseffen, gemeente, dat we zondaar zijn, des te meer is er ook reden om de liefde van God te bewonderen. En al moet je dan zeggen met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als we op Golgotha mogen zien, op die wonderlijke liefde van God, dan kunnen we instemmen met dat danklied. Ik dank God door Jezus Christus, door welke wij de verzoening gekregen hebben. Niet meer te zijn dan zondaar en zondaar te blijven. Als we nou met God verzoend zijn toen wij nog zondaars waren. Toen ik nog leefde in mijn eertijds. Toen ik hem niet zocht. Als zijn liefde nou uitging naar mij toen ik nog in mijn goddeloosheid leefde. En als hij mij daar gevonden heeft als een verloren schaap. Dat niet naar hem zocht. Dat niet naar hem vroeg. Als dat nou de zaak is. Dat God begonnen is. Dat God de eerste was. Dat Christus gestorven is als wij nog krachteloos waren. Dan kunnen we hem toch nooit tegenvallen? Ja, je kan jezelf tegenvallen, dat gebeurt. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aardse overhield. En je had gedacht dat je Excelsior steeds hoger en steeds groter en steeds heiliger en steeds vromer zou worden. Het is een ijdele droom. Ik heb u al zo vaak de naam van John Newton genoemd. Die zo eerlijke prediker van Gods wonderbaarlijke genade. Amazing grace. Hij heeft geen van zijn verdorvenheden overwonnen, zo schrijft hij. Hoewel sommigen schijnen te slapen. Maar hij weet, er hoeft maar iets te gebeuren of die oude natuur die komt weer boven. Hij zegt, ben ik dan helemaal niks opgeschoten? Ja, zegt hij, ik heb zoveel van mijn zondaarschap geleerd dat ik iets begin te begrijpen van dat wonderlijke woordje genade. Dat naar zondaren uitgaat. Nou, hoeveel te meer, zegt Paulus hier, worden wij nou behouden door zijn leven. Door die opstanding. Door de kracht die daarvan uitgaat. Als nou de dood van de Zoon van God de betaling was van mijn schuld. Dan is het leven van de Zoon van God mijn behoud. Veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Dan wordt die liefde ook vervuld hier in beginsel. Als we verder geleid worden in het geestelijke leven. Vanuit de wedergeboorte, die eerste blijken van Gods liefde. Naar de ontdekking van onze schuld en van onze zonde, van onze verlorenheid. Wanneer we voor Gods rechterstoel staan. In dat rechtsgeding. En als er dan zicht mag komen op dat bloed van de Heer Jezus Christus. Waarin God zijn liefde bevestigt, aanprijst en waardoor de ziel door het waarachtige geloof ruimte krijgt bij God. Oog krijgt voor de noodzakelijkheid van de borg. Overtuigd wordt van de genade die er bij God is. En daar iets van mag voelen in het hart. Maar het wordt vervuld in de opstanding. Als Christus het graf uitgaat, dan blijven al de bewijzen die tegen ons getuigden achter in het graf, zo zegt Paulus. En er is in het gans heelal niets meer te vinden wat ons voor Gods aangezicht nog kan aanklagen. Dan is alles in hem volbracht. De zonde en de schuld, die blijven achter in dat graf. En als Christus opstaat, dan ligt hij niet meer onder het recht van God. Dan ligt hij niet meer onder de toren van God. En een ieder die door het geloof aan Christus verbonden wordt, die wordt vrijgesproken van schuld en straf. Ieder die zicht mag hebben en mag schuilen op zijn, in zijn bloedwonden, die mag dit worden gezegd. Veel meer zullen wij behouden worden door zijn opstanding, door zijn leven. Zo alleen, gemeente, is er behoud. Door de dood en de opstanding van Christus. In deze zomerperiode, gemeente, jongens en meisjes, dan zijn er nogal eens bosbranden. Zeker in het zuiden van Europa. En wat doen de brandweerlieden dan soms? Als ze zien dat er een grote bosbrand aankomt, dan steken ze het bos in de buurt van de steden alvast in de brand. En dat laten ze gecontroleerd branden en uitbranden. Als dan dat grote vuur komt, dan stopt dat waar het vuur al eerder is geweest. Daar is niks meer om te verbranden. Daar zijn de bomen al verbrand. Daar is het vuur al geweest. Gemeente, de toren van God die komt als een brandend vuur op ons af. Onstuitbaar. Maar nu heeft op Golgotha dat vuur gebrand. In het binnenste van Christus. Daar is de toren van God als een vuur ontladen. Daar is de toren van God uitgewoed. De hitte van Gods gramschap is geblust door het bloed van de gekruisigde. En nou prijst God die Christus bij u aan. Hij is gestorven. Wat meer is, hij is ook opgewekt. Door de dood van de Zoon van God is er verzoening. Door het leven van de Zoon van God is er behoud. Een opklimming ook in het geestelijke leven, in de geloofskennis die verdiept wordt. Vanuit wedergeboorte, door het geloof naar de rechtvaardiging. En vanuit de rechtvaardiging, door diezelfde geest, wordt het geloof geschonken in de opstandingskracht van Christus, waardoor het leven wordt geschonken, waardoor het behoud wordt beleefd. Behouden. Dat je dat met insluiting van jezelf mag geloven. Behouden door zijn leven. Dat er een grondslag in je leven komt te liggen. Dat niet meer zo wankel ligt. Om vanuit de stand van je leven, vanuit de beoefening, vanuit de beleving te besluiten of het nou werk van God is of niet. Maar door het geloof, de schrijvers zeggen wel eens, door het naakte geloof in de belofte van God, je hand te leggen op wat Paulus hier schrijft. Christus voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. Veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. En dan komt dat behoud, gemeente, beginsel wel eens in je hart. Het beginsel van die eeuwige vreugde. Het beginsel van wat straks volkomen en volmaakt zal zijn. Ik dank God door Jezus Christus. Zo is het loflied van Paulus op de borggerechtigheid van Christus. Daar in dat eeuwige leven, daar hoeft Paulus nooit meer te klagen, ik ellendig mens. Daar in dat eeuwige leven, daar hoeft Petrus niet meer bang te zijn voor een dienstmeisje. Daar zal een Martha nooit meer bevreesd hoeven zijn dat men haar Here heeft weggenomen. Behouden. Eeuwig behouden. Gemeente, hoe staat het er met ons voor? Op welke lijst staan onze namen nog geschreven? Verloren? Of behouden? Wie niet in hem gelooft, zegt de apostel Johannes, die is alreede verloren en de toren Gods blijft op hem. Dan gaan we niet verloren, maar dan zijn we verloren. Nu al. En gemeente, dat moeten we elkaar toch in alle ernst voorhouden. Dat is door de opdracht van een dienaar des woords. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Wij bewegen mensen tot het geloof. Wij prijzen de liefde van God aan. Laat u toch met God verzoenen. De hel is een werkelijkheid. Al preek ik daar niet graag over. Een mens, een dominee, preekt liever over het behoud dan over de hel. Maar zou gemeente het verval in de kerk en ook in onze eigen christelijke gereformeerde kerken niet daaraan liggen dat er steeds minder over de hel wordt gesproken en dat er steeds minder over het verderf wordt gepreekt? John Bunyan die zegt dat ergens in een van zijn boeken, dat de duivel er een hekel aan heeft als er over de hel gesproken wordt, omdat hij weet dat als er ernstig en indringend over het eeuwige verderf gesproken wordt, dat er mensen zullen zijn die gaan zoeken om die toren te ontvlieden. En daarom heeft niemand anders in het evangelie dan de Heer Jezus Christus zo ernstig en zo veelvuldig gesproken over de hel en over het verderf. En zo indringend opgeroepen, vlucht toch weg van die toren van God. En prijst God de liefde aan die hij betoond heeft in de dood van zijn zoon. Hoor toch aandachtelijk naar mij en leeft. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Want er is een ontfermende God. Er is een gestorven Christus voor zondaren. U hoeft niks mee te brengen in geestelijk opzicht, want u hebt niks. En je hoeft ook na ontvangen genade er niet over in te zitten dat je geen gerechtigheden hebt. Want die had je niet en die heb je nooit. Maar de gerechtigheid ligt alleen in hem. Door het geloof in hem. Door het toevlucht nemen tot hem. Door het schuilen in zijn wonden. Door te zeggen, Heere, hier ben ik. Zo verloren en zo verdorven als ik ben. En ik kan niks meenemen dan alleen maar mijn zonde. Maar o zonen Davids, ontferm u mijner. O God, wees mij de zondaar toch genadig. En dan zal de Heere gemeente die liefde vervullen in het hart. Behouden door het leven van de Zoon van God. Gerechtvaardigd vanwege de opstanding. Want alle schuld en alle straf is weg. En er is niets meer waarmee de gelovigen aangeklaagd kunnen worden. Behouden. Daar beleeft Gods volk hier in beginsel al iets van. Dat straks er niets meer is wat hen zal aanklagen. Dat er niets meer is wat de rechtvaardiging aanklaagt. Niets meer is wat de heiliging besmet. De verheerlijking wat hier een beginsel werd ondervonden, die zal daar volkomen en volmaakt zijn. Het geloof, soms zo zwak en vaak zo aangevochten, dat wordt daar aanschouwen. De hoop die hier zo wankel was, die wordt daar vervuld. Hier slechts blijken van Gods liefde, maar straks zal die liefde als een volle beek elk van liefde dronken maken. Daar zal de Heere alles zijn en in allen. Daar is die blijdschap onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt gestegen. Gemeente, wij gaan sterven. De dood schrijft ons een brief. Heeft ons een brief geschreven, ook deze afgelopen week weer. Maar hierin ligt het antwoord. Voor allen die als zondaar voor God niets anders overhielden dan de gerechtigheid van Christus. Christus voor ons gestorven, als wij nog zondaars waren. Geloofd zij die God vanwege die onbegrijpelijke liefde, waardoor een kind van God mag zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. En daarna zult gij mij in eeuwigheid opnemen. Amen. Bidden u of dat u zelf door uw Heilige Geest de naprediker wilt zijn. Zodat wij gaan verstaan waar het om gaat. Zodat we als een zondaar voor uw heilig recht geplaatst worden. Maar ook als een zondaar ons verwonderen mogen over die onbegrijpelijke liefde dat u nou juist voor zondaren uw Zoon hebt gegeven. Dat Gij, Heere Jezus Christus, uw leven hebt gegeven toen wij nog zondaars waren. Heere, schenk ons daardoor het geloof. Gewerkt door uw Heilige Geest, zicht op, opdat we ons mogen verwonderen. Opdat we weg mogen zinken in die liefde. Die we nooit bevatten, nooit begrijpen kunnen. Maar wel genieten kunnen, ontvangen kunnen. En dat uit genade alleen. Er komt niets van de mens bij. Er wordt niets van ons verwacht. Dan alleen maar dat we onszelf schuldig zullen kennen. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Heere, geef ons die kennis. En geef ons die vrijmoedigheid om de hand op Christus te leggen. En open gij zo onze ogen. En schenk ons verlichte ogen des verstands. Om in Hem ons heil en ons geluk te mogen beschouwen. Ga met ons mee naar huis. Geef ons een gezegende rustdag. Breng ons deze middag weer bijeen. Als we dan opnieuw over het zesde gebod met elkaar nadenken. Heere, wilt u ons gedenken. Ook als we vanmiddag nog in Salem uw woord mogen verkondigen. Wil ook daar zijn, Heere. Met onze ouderen. Wilt u geven, Heere, dat ook daar het evangelie mag klinken. Voor mensen die zo dicht bij het levenseinde gekomen zijn. En die ook niet buiten dat verzoenende bloed kunnen. En Heere, hoor onze gebeden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. 69, vers 14. Ontvangt u in een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.